Goedemorgen. Ja, nu wel. Ja, die mag weg. Toen ik hier binnenkwam, zag ik deze map liggen. Ze zijn aan het opruimen van die scholen. En er staat, zo snap ik het. En dan als subtitel, oefenprogramma voor het leren begrijpen van de betekenis van, ja, van alles en nog wat. Ik dacht, dat zouden wij af en toe moeten hebben als gemeente, want wij gebruiken nogal eens wat woorden, begrippen, uitdrukkingen. Ik ben blij dat ze op scholen al zover zijn dat ze speciale map ervoor hebben om het uit te leggen. En toen ik dat las, dacht ik, hé, ik heb nog wat in mijn auto liggen. En dan ga ik een poging doen om iets uit te leggen, ook voor de volwassenen, maar ook voor de jongeren. Dus ik weet niet of je dit kan zien, anders moet je wat dichterbij komen. Ik kan ook op het podium, oké, dat mag ook. Ja, doe mijn boodschap en doe ik er helemaal bij. Kijk, toen dacht ik, het is een opstapje voor de preek, daar ga ik het dus niet over hebben. Maar voor de zekerheid dat jullie wel dit begrip kennen. Kijk, wat we meestal vertellen is, we hebben er ook van gezongen, hè, dat de Heer alles volbracht heeft, wel zo'n moeilijk woord. En als we dit nou nemen, dit is een vaas met mooi helder water. Als ik nou zou zeggen, God, onze hemelse God, die is mooi, dit is helder, dit is helemaal eigenlijk, wij zouden zeggen transparant, is gewoon geen vlekje zit daarin. Maar ik heb nog iemand in het spel en die heeft heel wat op zijn kerfstok. Het is een beetje donker, want hij kende de Heer Jezus nog niet. Hij kende God niet, had geen ontmoeting gehad. Maar iemand dat vertelt, wat je ook gedaan hebt, wat je ook meeneemt, als je je knieën buigt en je geeft alles aan de Heer God, dan neemt hij alles weg. Niet alleen dat hij het wegneemt, maar het is er gewoon ook niet meer. En toen dacht ik, hoe kan dat nou? Want stel je voor, als ik dit erin giet, hoe gaat dit water kleuren, denk je? Jij niet daar, dat meisje daar? Als ik dit in dat helder water giet, hoe gaat dat kleuren? Zou het gewoon geel worden? Groen, wat denk je? Paars ook, hè? Ja, zo zou je als mens denken. Wij zeggen wel eens, het is vergeven en vergeten, maar als je hem weer tegenkomt, degene die je iets hebt aangedaan, dan herinner je dat weer. En de Bijbel leert ons dat God dat dus niet zo doet. Nou, eens kijken, stel je voor, je komt, je hebt een besluit genomen om je leven aan de Heer te geven. En die zegt, geef alles aan mij. Eens kijken wat er gebeurt. Dan zegt de Bijbel, al waren je zonden als karmozijnrood, ik zal ze witter maken dan sneeuw. En als je nou kijkt en je zegt, ja, maar waar is nou al dat, waar zijn nu al die donkere dingen? Ja, het zit erin, maar ik zie ze niet meer. En de Heer, die hebt alles eigenlijk letterlijk weggewassen. Dus als de Heer dus naar je kijkt en je hebt al je beslommering daar ingegooid en je denkt, zou hij dat nog herinneren? En je kijkt, dan zie je dat daar gewoon helemaal niks meer in zit. En ik wil er ook eens even in roeren, eens kijken wat er dan gebeurt. Nee, hij komt helemaal niet terug. Wat meer is, nadat hij eigenlijk die donkere, die zonde, die lelijke dingen aan de Heer hebt gegeven, dan zegt de Bijbel, ik maak ze witter dan sneeuw. En na een tijdje als dat gebeurd is, dan zijn ze zelf helemaal verdwenen. Het is net zo helder als hiervoor. En dat is wat God doet, wat hij belooft te doen. En het mooie ervan is, stel je voor dat je zegt, wauw, dat is mooi. Ik wil dat ook ga het een beetje ingieten. Zie dat ik niet mors, anders gaan die tafels verkleuren. Ik heb hier, doordat ik die beslissing heb genomen, een klein beetje als het ware gekregen van wie God is. En dat is ook onze belofte. Als de Bijbel zegt, als je dus al wat fout is geweest in je leven aan de Heere geeft, dan gaat hij het witter maken dan sneeuw, gaat het helemaal wegwassen. Maar vervolgens zegt hij, ik ga je ook iemand geven, namelijk Gods Heilige Geest. En die zal bij je zijn. En wat gaat hij nu doen? Stel je voor dat je aan het wandelen bent en je komt weer iets tegen dat je zegt, nou, dit kan eigenlijk niet. En je denkt na. Dan zegt hij, dan herinnert eigenlijk Gods Geest in je. Weet je nog wel? Jouw zonden waren witter dan sneeuw. En dit hoeft niet. En dan zegt de Bijbel, als je daar zeker van bent en je bent weer een beetje op de schreef verkeerd gelopen, dan zegt hij, geef gewoon weer alles aan de Heer. En dan vergeeft hij het en het is gewoon weer helemaal weg. Dit is de belofte van de Heer. Dit is een feit, jongens en meisjes. Dus als je de Heer aanneemt, ook volwassenen, ligt daar je oude leven, ligt daar al wat slecht is en het is weg. Het zit erin, maar eigenlijk niemand kan het nog zien en de Heer kijkt het ook niet meer na. Hij ziet het niet meer, want dit, als hij hier naar kijkt, dan ziet hij Jezus. Die voor jou alles volbracht heeft en alles heeft weggedaan. Is dat helder? Snap je dat? Oké, dus nooit vergeten. Alles brengen, alles slechte dingen en eens kijken wat de Heer in je leven gaat doen. Jullie mogen nu naar je eigen samenkomst. Ja, we hebben de uitdrukken waar je mee omgaat, word je mee besmet. Dus maar ik ga niet mijn vingers erin stoppen. Zo, wel even. Ja, lieve mensen, ik dacht dat is een mooi opstapje. Dat is het begin van alles. Oh. Toen ik dacht van, heer, wat moet ik brengen? Dit is heel basic, hè? Het is heel basic, maar ik vind het altijd wel goed om daar eens over na te denken. Van wat betekent nou dat de Heer mijn zonde niet meer gedenkt? Het is weg. Wat betekent dat nu dat ik eigenlijk verzegeld ben door de Heilige Geest? En eigenlijk zou je zeggen, het is mijn geweten, die wordt ook gekleurd als er iets misloopt. Dan zegt de Heer, hey, even wachten. En ik mag steeds weer terug. En toen moest ik aan een tekst denken. Dat is af en toe wel eens lastig als je een brief van Paulus leest. Ik weet niet of jullie wel eens brieven schrijven. Nee, het zijn allemaal mailtjes. En wat mij opviel, wij zijn laatst begonnen met in kaart brengen van de internationale kerken in Dordrecht. We hadden het om een stuk of 70. Een stuk of 30. En al die voorgangers en zo. Er waren heel groot erbij, van 7 man, en, maar er waren ook een paar van 200. En nadat was gebeurd, kreeg ik bericht dat een van onze, van de internationale gemeenten uit de kanten van Congo, probleem hadden en dat ze uit elkaar gingen met een aantal mensen. Nou, het is allemaal begeleid. En de ene, die schrijft een brief aan de andere en had beloofd, we gaan niks meer verkeerds over elkaar zeggen. Dus schreven ze een brief van, nou, we zijn van jullie weggegaan, wens jullie de zegen van de Heer, want wij willen een transparante en open gemeente zijn. Ja, je hebt niks verkeerd gezegd. Maar eigenlijk wat je bedoelt te zeggen is van, jullie zijn niet transparant en jullie zijn niet open en jullie zijn niet betrouwbaar. Als je naar die brieven van Paulus leest, waarom schrijft hij? Omdat hij vragen krijgt. Of dat hij dingen hoort, of dat hij dingen zegt. En dan schrijft hij naar die Efeze gemeente, jongens, dit is de boodschap. En in die brief staat er gewoon waar ze mee tobben. We gaan een stukje lezen uit de brief aan de Efeziërs. En Ja, wat was daar aan de hand? Eigenlijk precies hetzelfde. Als je die brief leest, dat gaat op een gegeven moment dat Paulus schrijft, weet je wel wie jullie zijn? Jullie zijn hemelburgers. Weet je wel wie je ontvangen hebben? Weet je wel hoe je moet wandelen? Dus denk, hey, wat is daar aan de hand? Nou, heel simpel. Ze waren het een beetje kwijtgeraakt, dat gevoel van hemelburger. Ze waren een beetje kwijtgeraakt hoe dat allemaal werkte, dat wandelen in de Heer. En als je die brief leest, dan zie je dat Paulus begint van jullie zijn gezegend met ontiegelijk veel zegeningen in de hemelse gewesten, enzovoort, enzovoort. En ik heb een stukje uit de Nieuwe Bijbelvertaling even gekopieerd. Hij schrijft bijvoorbeeld, daarom bid ik dat God jullie diep van binnen kracht wil geven door zijn geest. Ik bid dat jullie geloof zo groot, dat hij jullie geloof zo groot maakt dat Christus altijd in jullie aanwezig is. En daar staat nog van ding, dus ik denk, hey, bedoelt hij nou te zeggen dat Gods geest niet echt werkt of zo? Of dat hij niet echt doorwerkt? Of wenst hij dat? En dat bracht me bij de tekst zelf, ook in Efeze. Ik ga hem weer voorlezen in de gewone taal. En ik ga de klok in de oog houden. Loopt die nog? Daarboven? Ja, anders moet je een seintje geven, hè? Dat lukt wel. Hè? Er staat in Efeze hoofdstuk 4. Sorry, hoofdstuk 5. Vers 15. Daar staat een merkwaardige zinsnede in die brief aan die gemeente. Paulus schrijft, zorg er dus voor dat je goed leeft. Leef niet zoals dwaze mensen doen, maar gedraag je verstandig. Gebruik de dagen die God je nog geeft goed, want we leven in een slechte tijd. Probeer te begrijpen wat de Heer wil, denk goed na en drink niet te veel wijn, want dan ga je zeker domme dingen doen. Laat in plaats daarvan de Heilige Geest je van binnen vullen. Zing liederen voor elkaar, liederen om God te eren. Ja, zing alle liederen die de Heilige Geest je laat zingen. Zing en jaagt voor de Heer met heel je hart. Jullie horen bij de Heer Jezus Christus en daarom moet jullie ook God, jullie Vader, steeds weer voor alles danken. En toen ik erover nadacht, van wat voor boodschap zal ik brengen, toen krijg ik de Heilige Geest op mijn hart. Heel bazaal. En op de weg naar hier naartoe, ik dacht ik, ja, wat moet ik daarmee? Mensen weten alles al natuurlijk. En toen zette ik cassette op, en ja hoor, dat ging over de Heilige Geest. En toen stap ik hierbij. En het ene zinnetje wat jullie aan het oefenen was het liedje waar gesproken wordt over de Heilige Geest, die je laat vullen. Ik dacht, nou ja, dan moet het zo zijn. Dus ik ga het erover hebben, maar misschien op een andere manier dat je zou denken. Want hier staat iets heel raars. Daar staat, laat je vervullen door de Heilige Geest. In de andere vertaling staat, wordt, als opdracht, hè, wordt vervuld door de Heilige Geest. Dan dacht ik, ja, maar wacht even. Deze gemeente, Efeze, dat zijn christenen, die zijn bekeerd. Die hebben deze beweging gemaakt. Ze zijn verzegeld door de Heilige Geest. Ze zijn schijnbaar een tempel van de Heilige Geest. Maar Paulus, waarom moeten ze nou, wordt vervuld met de Heilige Geest. Dat is raar. En dan ga je verder lezen. En dan lees je enerzijds, schrijft hij, in hem bent je, nadat je tot geloof gekomen bent, verzegeld door de Heilige Geest. Hij schrijft ook van allen die door Gods Geest geleid worden, zijn kinderen Gods. En bij wie die Geest niet is, die is niet van hem en is Christus niet in hem. Maar de Efezen moeten wel bidden dat ze schijnbaar opnieuw of anders vervuld worden. Zijn ze hem kwijt of zo? En dan las ik nog iets veel raarders. Daar staat op een gegeven moment Filippus, vol van Heilige Geest, ga naar Samaria, dit is opwekking, wonderen geschieden daar, tekenen, mensen worden bevrijd. Kortom, Gods geest is sterk aan het werk. Mensen worden gedoopt. En dan komt ineens daar Petrus en Johannes uit Jeruzalem aan. En die kijken inderdaad en zeggen, ja, ik zie het, de geest is nog niet op hem. Ze zijn nog niet vervuld. Hè? Wat is dat nou weer? Ze hebben toch de Heilige Geest ontvangen bij een bekering? Als zegel, als onderpand, als zekerheid. En ze hebben alles afgelegd. Er zijn commentaar die zeggen, ja, maar ze geloofden maar half. Nou ja, dat is dan heel goedkoop om dat te zeggen. Dat geloof ik dus niet. Maar wat komt daar nou een Petrus en Johannes doen? En waarom kon Filippus dat niet? Want hij was ook vol van de Heilige Geest. Ik dacht, ja, dat wordt ingewikkeld. En toen dacht ik, zou het dan zo kunnen zijn dat je wel bekeerd bent, wederom geboren, een tempel van God, maar niet vervuld? Eigenlijk, als je dat leest. Of is inwoning van Gods geest iets totaal anders dan vol zijn van Gods geest? Ik vind eigenlijk dat de Heer het ons erg moeilijk maakt. Als ik het voor het zeggen had gehad, had ik het veel simpeler gedaan. Ik was aan het opruimen. En in de tijd, ja, hadden ze dat niet. Maar ik heb hier wat dingetjes gevonden. Weet iemand wat dat is? Dit is de oplossing van al je geestelijke problemen misschien wel. Het was veel eenvoudiger geweest. Weet jij wat het is? Het is een gok. Ja. Ja, inderdaad. Dat is zoiets wat als lammetjes worden geboren. Dan neem je een tang en dan sla je dat door die oren heen. Ik heb van die beeld gehad. Ik dacht, dat was toch veel simpeler geweest. Moment dat je bekeert, dat je alles aan de Heer geeft. Nou, knup, zo zo'n oorbel in je oor. En de variatie zou kunnen zijn, dit is geel. Je zou er ook voor andere soort denominaties rode en gele kunnen nemen of oranje. Maar dan is voor iedereen duidelijk van, ik ben een christen. Knip. Stel dat dat zo zou zijn, wie zou zich, wie zou die dragen eigenlijk? Ja, ja. Ja, de vrouwen die hebben daar minder problemen mee. En het is ook zo, het is niet bedoeld voor baby's, hè, die hoeven dat nog niet. Hè. Als je volwassen bent in geloof, heb je iets grotere oren. En, knip. Maar waarom zou de Heer dan niet zoiets bedacht hebben van, ik maak het voor iedereen in de wereld helder, en ook voor alle christenen bij elkaar, als je bij elkaar kent, hey, je bent geoormerkt, dus je hoort bij de club. Ah, het is groen, maar het is niet erg. We zijn allemaal één. We horen tot het lichaam. Maar dit voegt toe aan het lichaam. Waarom zou de Heer niet zoiets bedacht hebben? Het is toch simpel, sommige godsdiensten hebben dat. Wat is daar nou mis mee? Het maakt het, volgens mij, voor iedereen toch een klad duidelijker. En toch heeft hij er niet voor gekozen. Waarom niet? Een idee? Ja. Ja. En houd hier vooral vast. Het gaat bij de Heer niet om het uiterlijk, maar wat er van binnen is. En inderdaad, op dit moment, er zijn christenen, die hebben dan niet zo'n merkteken, maar dan ga je die aan de uiterlijke kant gaan ze bijna zo in het leven, dat mensen zeggen, ja, dat is, of wat mooi, ik ga ook naar zo'n gemeente, of daar kom ik nooit. Dat kan ook. Weet je wel, het geeft ook natuurlijk verantwoording, maar bij de Heer gaat het om het innerlijk. Dat is belangrijk. Dit is te makkelijk. Dus schijnbaar heb je Gods geest nodig om die stap te maken van wat hier gebeurd is, openbaar te worden. En dan krijgen we een beetje de spraakverwarring met allerlei moeilijke termen. Hij zegt, dat is de doop in de Heilige Geest, heb je nood, anders neemt het vervulling. Nee, het is inwoning. Wedergeboorte, weet je wel, dan heb je zo'n heel map vol met begrippen. En ik denk dat de Heer twee dingen doet. Eén, dit is het belangrijkste, dat is de start. Je bent een kind van God, je bent verzegeld door zijn Heilige Geest. En van mijn part mag je dat zeggen, op dat moment ben ik gedoopt. Vergeet die woorden, je hebt Gods Geest gekregen. En Galaten schrijft Paulus, want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Als we ons laten dopen, is dat ook een getuigenis daarvan. Door je geloof heb je de Heer aanvaard en door je geloof heb je zijn Heilige Geest gekregen. Dat is een start. Dat is een belofte die de Heer gegeven heeft. Hoeven we niks aan te doen. De Heer heeft ons beloofd, als je bekeert, laat je dan ook dopen en je zal de gift ontvangen, namelijk zijn Heilige Geest. Punt. Dit stukje wordt meestal doop in de Heilige Geest genoemd, maar vergeet dat, je ontvangt de Heilige Geest. Die Heilige Geest die je ontvangen hebt, of je dan dopen noemt of niet, die blijft altijd bij je. Dat is een feit. Die gaat niet meer weg. Die heb je ontvangen. Dat is je zegel, dat is je onderpand. Die blijft bij jou. Dat is wat God beloofd heeft. Als je Efeziërs leest, dan zie je dat ze dat een paar jaar daarvoor allemaal hebben meegemaakt. Maar nu in een andere tijd, in een ander moment zitten. En ja, dan kom je aan het tweede stuk. En dan neem ik die tekst weer. Dat Paulus zegt. Word vervuld van de Heilige Geest. Ik heb Gods Geest en ik moet weer vervuld worden met Gods Geest. Hoe moet je dat plaatsen? En is dat eenmalig? Als je Handelingen leest, dan zie je dat er momenten zijn dat alle discipelen weten dat de ruimte wordt beroerd, staat er dan, en dat Gods Geest onder de preek op en neder viel. En een beetje later gebeurt dat weer. Dus schijnbaar kan dat verschillende keren gebeuren bij bepaalde personen. Dan zie je weer dat inderdaad Petrus en Johannes afreizen en door handoplegging. En soms gebeurt spontaan. Maar wat is dat dan? Ik denk dat die eerste stap hier, Gods Geest, dat is je wedergeboorte. Je hebt alles afgelegd, je wordt als het ware opnieuw geboren. Je zou het kunnen noemen, dat is de start. Noem het doop in de Heilige Geest, maar ik heb liever dat je zegt, Heilige Geest woont in me. Maar dat is niet het einde, dat is het begin. Want die nieuwe mens die levend gemaakt is, ja, die heeft vulling nodig. Die heeft groei nodig, die heeft kracht nodig. Vandaar dat de discipelen ook in Jeruzalem moesten wachten op het moment dat ze overschaduwd worden door de kracht van boven, het Pinksteren. En die momenten, als je dat leest in de Bijbel, dat Gods Geest op die menigte viel, dan gebeuren er een aantal dingen. Namelijk, ze worden ontzettend blij. Ze gaan de Heer loven en prijzen. Er gebeuren wonderen en tekenen. Kortom, als Gods Geest aan het werk is, dan gebeurt er wat. Je kan jarenlang zo zitten. Ik ben een kind, ik heb me bekeerd, maar voor de rest doe ik niks. Ik vind het eng, ik vind het moeilijk. Dan zou je kunnen vergelijken met Maria Magdalena, die op een gegeven moment met het kruikje mirre naar Jezus komt. En zij wil zijn voeten zalven, alleen dan moet ze wel dat kruikje breken, staat er. En op het moment dat ze daar binnenkomt, weet iedereen dat daar die dure nardusolie in zit. Maar voor de rest ruiken ze het niet, het is afgesloten. Pas toen ze het brak, weer heel die ruimte vervuld met die heerlijke geuren. Pas als dat doorheen gebroken werd, werd die ruimte vervuld met heerlijke geuren. En dan ga ik weer naar die tekst. Dus als Paulus op een gegeven moment tegen Efeze schrijft, jullie zijn bekeerd. En jullie hebben zijn Heilige Geest als onderpand ontvangen. En door zijn geest ben je ingevoegd in het grote lichaam. Maar het is nodig dat jullie worden vervuld. Wordt vervuld in die tijd die er staat, betekent eigenlijk niet één keer, niet twee keer, maar eigenlijk constant vol worden van. Ja, en dat is iets anders. Hoe zie je nou dat iemand vol is? En dan zegt hij, ja, drink er niet aan de wijn, want dan ga je domme dingen doen. In de oude vertaling staat, daar zit losbandigheid in. En losbandigheid, dat is heel mooi, dat is, iemand kan sociaal zijn en iemand die het niet is, is asociaal. Het woord bij losbandigheid staat daar, is het tegenovergestelde van soter. Soter is redder en asoter is eigenlijk onredbaar en onaanspreekbaar. Dus iemand die, hier staan nou wij, maar vult die voorbeelden in, met andere dingen bezig is, zich daarmee vollaat, is op een gegeven moment onaanspreekbaar. En of dat nou wijn is, of dat nou de computer is, of spelletjes is, of wat dan ook is, iemand die zijn leven alleen maar daarmee vult, zegt de Bijbel, is onaanspreekbaar. Ja, dat klopt. Mensen moeten afkicken van sommige dingen. Maar, zegt hij, wordt vervuld. En ik dacht, wat zou makkelijk zijn, en dan komen die apostelen en die leggen de handen op en dan gebeurt het allemaal. Wat zou nou handig zijn? Moesten we ergens iets hebben om te meten van hoe vol bel je nou van Gods geest? Drie kwart, half? En heb ik een instrumentje voor? Heel simpel. Heel makkelijk. Is goed voor de voorgangers, hè? Als mensen binnenkomen in de gemeente, dan even kijken, waar zit dat ding? Ha! Weet iemand wat het is? Een buisje. Dit buisje kan bepalen hoe vol je bent. Dat heb je nog nooit gezien natuurlijk. Ja, er zit van alles in dat buisje. Maar ik heb nog iets nodig. Kijk, geest is wind. Dus de bedoeling is dat je hierin blaast. Dan zet je dat baasje erin en dat geeft dan aan hoe vol je bent. In dit geval van alcohol. Maar hoe makkelijk zou het zijn om daar zicht op te hebben? En inderdaad, ik denk weer om dezelfde reden, het moet van binnen komen en niet van buiten. Wij als mensen willen graag aan de buitenkant een heleboel dingen zien en merken. En de Heer die werkt van binnenuit. Vandaar staat er ook, laat je van binnen vullen met zijn Heilige Geest. En dat laatste stuk, dat vervuld worden of vol worden, zegt Paulus, dat moet eigenlijk constant gebeuren. Want wat er dan gebeurt in je leven is, dan krijg je namelijk al je gaven, je bedieningen, noem maar op. Weet je wel, dan gaat de Heer, of kan de Heer, door je heen werken. Als dat niet plaatsvindt, dan ben je gewoon, je zou bijna kunnen zeggen, een statisch iets. Je mag zeggen, ik ben christen, want ik geloof, maar voor de rest, val me niet lastig. Want ik heb zoveel dingen aan mijn hoofd, val me niet lastig. En daarom zegt Paulus, de tijden, schrijft hier, die zijn niet zo best waarin we leven. Nou, toen niet, nu ook niet. Dus, als je goed wil leven in deze tijd, wil overleven, wordt vervuld door de Heilige Geest, continu. Zorg dat je vol bent, vol blijft. En dat gaat op diverse manieren. En dat zijn die momenten, vind ik, dat je echt die aanwezigheid voelt van de Heer, waardoor je blij wordt, waardoor je uitdeelt, waardoor de dingen gebeuren. En soms zijn dat heel basale dingen die je denkt, die je niet verwacht. Ik kreeg ooit eens bezoek, toen woonde ik nog in België trouwens, werd gebeld en er stonden twee nonnen aan de voordeur. Helemaal, weet je wel, met de echte kleding nog aan. En die hadden een vrouw bij zich, die was helemaal letterlijk bezopen, die hing er wat tussen. En ja, hoe ze aan de adres gekomen, weet ik niet. Ze staan voor de deur. En ze zeggen van, ja, we weten niet waarom, maar we staan hier. En deze vrouw heeft hulp nodig. En we weten, we geloven, dat we hier moeten zijn. Dat is raar. Maar we waren vooraf gegaan. We waren teruggekomen van evangelisatie. Het was een uur of 8, 9 waren we thuis. En dan ga je wat zitten. En iemand begint zo gitaar te spelen. En we beginnen te zingen. Heel groot te maken. En op een gegeven moment was het 6 uur 's ochtends. En niemand had dat door. Maar wat het teweeg bracht, was je zou het onderbiedig kunnen beschrijven, een sfeer van heiligheid die het huis vulde. En een paar uur later werd er dus gebeld. En kwam die vrouw binnen in die sfeer van heiligheid. Volgens mij hebben we niet met haar gebeden, hebben we ook niks gezegd. Want na 5, 10 minuten, ik weet het niet meer, was ze zo nuchter als als wat. En waren wat bejaarde nonnen natuurlijk. Dus die werden zo blij, die gingen huppelend de deur uit. Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Maar wat het bij jezelf doet, is dat proeven hoe de Heer het huis kan vullen en kan werken. Maar zo zijn er tig van voorbeelden. En ik denk dat als ik naar wordt vervuld, dat de Heer daarop doelt. Want al wat je ontvangen hebt, is om uit te delen. Is niet voor je eigen ego, is voor die anderen. En daarom is het zo belangrijk om ook vol te zijn van zijn Heilige Geest. En het zit inderdaad in hoekjes. Ik weet nog goed, een paar dagen geleden moest ik naar iemand die had nog een paar weken van de dokter gekregen. Hij zei, het kan 2 weken duren, het kan nog 6 weken duren. En ja, dat is altijd lastig. En denk je, ja, waar moet ik het over hebben? Zal hij klaar zijn? Zal hij niet klaar zijn? Zijn vrouw zit erbij. Die is ook bedledig, dus dat is nooit. En ja, dan denk je, ja, ik moet natuurlijk bidden en ik moet een psalm. Die is meestal wel bemoedigend, dus een psalm. Maar toen kreeg ik op een gegeven moment een versje uit 2 Timotheus. Nou, daar ga ik nooit in lezen als ik op pastoraal bezoek, want dan pak je niet zo gelijk. Maar ik kreeg die tekst en ik zei op een gegeven moment tegen hem, ja, het is raar, maar toen ik naar jou kwam, gaf de Heer die tekst. En toen zegt hij, ja, nu word ik even stil. Hij zegt, kijk, dit is de tekst die ik op mijn rouwkaart heb willen zetten. Weet je wel? En dan, dat zijn bij van die momenten dat je zegt, hé, wat machtig hoe dat de Heer werkt. En dat is eigenlijk het verlangen wat Paulus uitspreekt naar die Efeze gemeente. Word vervuld, deel het uit, laat het zien, wat dan ook, in grote dingen, in kleine dingen. Het is soms, ja, het gebeurt, het is onvoorspelbaar, maar het is wel machtig, mooi, enig. En het geeft je een gevoel van, hé, mijn keuze was goed. En of het nou over geestelijke dingen gaat, over praktische dingen gaat, ook dat, ik weet nog goed, op een gegeven moment zaten wij met een groepje zonder geld, zonder eten. En we hadden een heleboel intern en bedachten, hoe moeten we dat doen? Er zaten een paar verslaafden tussen, die hadden ook niks. Nou, ze maar gaan bidden en inderdaad, s'avonds wordt er gebeld en komen mensen met eten aan. Wie het zijn, geen flauw idee. Weet je wel, ook in dat soort dingen. Maar wat het gebeurt is dat je ziet dat Heer antwoordt en dat er altijd iets volgt daarop. Dat je kan getuigen. En dat is, ik denk dat het leven als christen is. Het leven na deze stap. Dat je op die manier meegenomen wordt, zorg dat je vol bent. En er zijn maar een paar, om af te sluiten, maar een paar dingetjes die dat die kunnen veroorzaken. Dat het lastig is. Nou, Paulus noemt er alleen, als je zo bezig bent met andere dingen, dan ben je eigenlijk niet meer aanspreekbaar. Dan ben je met andere dingen in je hoofd bezig. Het kan ook zijn dat er, aan de Hebreeën schrijft je op een gegeven moment, jullie zijn onachtzaam. Jullie letten veel te weinig nog op de dingen die gebeuren. Het glijdt gewoon van je af. Jullie zijn traag geworden in het horen, schrijft hij aan de Hebreeën. Kun je nagaan, hè? Het zijn mensen die toch wel een goede bekering hebben gehad. En het kan ons ook overkomen. Ik heb bij mezelf ontdekt van, ik heb heel wat preken gehoord. Ik heb heel wat bijbelstudies gehad. Ik heb een stukje bijbelschool mogen doen. Een heleboel dingen. Maar op een gegeven moment kom je wel eens vol te zitten. Weet je, dan ben je met allerlei dingen bezig. En dan denk ik, ik ga gewoon even terug naar de wortel. En dat schrijft Paulus naar de Efeziërs, naar de Korintiërs en naar de Hebreeën terug. Ga terug naar het begin, word vervuld. En eens kijk hoe de Heer zegent. Hoe je weer levend wordt gemaakt, want je bent tenslotte wedergeboren. En hoe je kan uitdelen. Dat kan je thuis op je knieën doen. Dat kan in samenkomst gebeuren. Je kan om gebed vragen. Maar word vervuld van de Heilige Geest. Zodat de wereld het gaat zien. Dan heb je geen oorbellen nodig. Heb je geen blaaspijp nodig. Maar de manier zoals je bent, zoals je in het leven staat en uitdeelt, is voor iedereen dan een voldoende getuigenis. En dat is wat Paulus aan de Efeziërs schrijft. En misschien ook aan ons. God zegen.